Ik ben het EJV.
Ik ben het EJV.
Hallo, je luistert naar de EJV-podcast. Ik ben Rebecca Kouwels en binnen het EJV ben ik verantwoordelijk voor de afdeling leiding. We hebben een breed aanbod voor leiding, ondersteuning, begeleiding, vorming en deze podcast. Leuk dat je luistert. Bij mij aan tafel vandaag zit opnieuw mijn zeer gewaardeerde collega Anou Trog. Welkom Anou.
Merci.
Leuk dat je er weer bent. Vorige keer hadden we het al over het onderzoek dat je vorig jaar voerde, hè, Jongeren zijn van Jupiter. En je ging op zoek naar waar jongeren naar verlangen binnen de kerk. Meteen misschien met de deur in huis. Wat heb je gevonden?
Ja, klopt, hè. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan en EJV heeft me daarin ondersteund. En de laatste keer dat we spraken, eindigden we met het feit dat er 6 hoofdverwijten zijn van de jongeren naar de kerk toe.
Van Kinnemen en dan vertaald naar de Vlaamse context.
Heel goed, ja. Heel goed opgelet.
Ja, dank u.
Van Kinnemens onderzoek, ja, inderdaad. Daarop was het, of dat was een aanleiding daarvan. En dat hebben we kunnen vertalen naar 4 grote verlangens van die jongere generatie. En met jonger hebben we vorige keer gezegd, eigenlijk 1985 een jonger. Dus 38 jaar, vanaf 38 jaar een jonger. Die 4 grote verlangens waren dienstbare kerk zijn, thuiskomen, serieus genomen worden. Er zit voor een stuk leiderschap in. En geestelijk groeien. En ik zei het vorige keer al, hè, we zijn op dat model gekomen, eigenlijk gebaseerd op gefundeerde seculiere modellen. Maar we zijn wel gaan kijken in die 4 aspecten, die 4 verlangens. Je komt overeen met wat de Bijbel eigenlijk zegt. En we zien in dat dienstbaar zijn, dat thuiskomen, dat het serieus nemen van mensen, geestelijk groeien, zien we 4 perspectieven van Jezus terug, of 4 dingen die Jezus sterk belicht.
Ja.
Het coole is dat Jezus meester was in al deze houdingen. Hè? Dat hij daar gewoon een voorbeeld in was. Iemand waarnaar we mogen opkijken. Dus die jongeren zijn er niet zo vreemd in dit te willen verlangen. Maar als ik het goed heb, dan zei jij de vorige keer dat je het wilde hebben over thuis horen vandaag.
Ja, klopt.
Hè? Waarom kies je eigenlijk die?
Oeh, gaan we de vragen om... gaan we de rollen omdraaien? Gaat jij nu de vragen beginnen stellen?
Leek me leuk, ja.
Oké, nee, mooie vraag. Ja, ik denk dat dat komt omdat dat verlangen... Ik herken dat heel erg bij mezelf. En ja, we hebben het al gezegd, het onderzoek is vrij genereus als het gaat om de term jonge generaties. Jongvolwassenen als jij en ik horen daar ook nog bij. Ik herken dat verlangen om thuis te komen in de kerk... Voor mij gaat dat echt om diep verbonden te zijn met anderen, kwetsbaar mogen zijn, zo het rauwe, niet afgescheurde leven met elkaar delen en ook gewoon leven.
Ja, dus, ja. Dat zeg je wel mooi, hè? Ja, het rauwe, niet afgescheurde leven. Ja, ik denk dat veel tieners zullen lachen als we zeggen jongere generatie, ja. 38 en jonger. Misschien heb ik dat gedaan zodat ik mezelf ook bij de jongere generaties voelde.
Toevallig.
Ja, toevallig. Maar in vergelijking met alle andere generaties, hè, en die specifieke karaktertrekken waar ik de vorige keer over sprak, zo het willen van inclusiviteit, hè, inspraak, het willen praten, het durven twijfelen, daarvan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat iedereen van 1985 en jonger in eenzelfde categorie gestoken kan worden. Maar ik heb het toen al verteld, hè, dat die hele grote generatiekloof er zit. Hè, en die zit eigenlijk vanaf de millennials en Gen Z. Die 2 samen vormen 1 groep. Dan heb je de kloof. En aan de andere kant van die kloof vinden we Generation X.
Ja.
Dat zijn zo degenen die met e-mail opgegroeid zijn, voor als je ze willen herkennen.
Mijn ouders.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Maar je omschrijft het eigenlijk wel heel mooi, hè. Jonge verlangen inderdaad naar die echtheid waar je over sprak in de kerk. Hè, dat niet afgescheurde, maar misschien net eerder gescheurde levensverhaal, waarbij je de blauwe plekken ziet en de schaafwonden van iemand.
Ja.
Hè. Nu, die verbindingen, die gesprekken, die zoeken zij ook. Het is heel duidelijk in het boek van Kinnemen dat zij, of dat wij, een generatie zijn van dialoog, van delen, en van maar zoeken van verbinding en gemeenschappelijke punten.
Ja.
Iedereen vanaf millennials en jonger wil verbinden, wil diversiteit. Want ja, we zijn daarmee opgegroeid, dus we vinden dat heel normaal.
Ja, want natuurlijk, hè, thuiskomen is een woord. En bij een woord is het altijd zo dat mensen dan een eigen definitie gaan hebben van bij thuiskomen denk ik daar of daaraan. Dus ik denk dat het misschien ook wel interessant en belangrijk is van dat thuiskomen in dat onderzoek. Wat betekent dat nu eigenlijk voor de jongeren die je onderzocht hebt? Wat is hun definitie?
Ik hou niet zo van definities.
Lap.
Ja, de reden hiervoor is, als ik een definitie geef, dan je kunt nooit volledig zijn. Dus wat voor de ene thuiskomen is, ja, dat kan voor de andere misschien ontoereikend zijn. Maar vanuit die oplossingsrichtingen die de bevraagde jongeren aanboden, dus tijdens het onderzoek werden er meer dan 35 oplossingsrichtingen zelf gegeven door de jongeren. Vanuit die oplossingsrichtingen zijn we eigenlijk gaan kijken naar wat thuiskomen volgens hun inhoudt. Ja. En hun beeld van thuiskomen kunnen we eigenlijk definiëren, dat grote verlangen van thuiskomen, kunnen we eigenlijk specifieren in 3 subverlangens.
Oké.
En dat zeggen zij dus, dat ze vertrouwensrelaties wensen.
Ja.
Dat is de eerste. Een open praatklimaat, dat is het tweede. En dat ze eerlijkheid en kwetsbaarheid verlangen. Maar misschien zelfs nog liever echtheid en een kerk. Ja.
Ja, die eerlijkheid en kwetsbaarheid is ook wat ik bedoelde aan het begin van de aflevering. Voor mij zijn kwetsbaarheid, vriendschap, echtheid... Ja, ik vind dat een van de mooiste dingen die er zijn. Maar wat ik dan zelf merk is, er moet altijd iemand de eerste zijn. Hè. Mm-hmm. Als ik zelf kwetsbaar ben, dan komen mensen ook mijn verhaal. Of als mensen naar mij toe komen, mijn kwetsbare verhaal dan... He, opent dan een beetje de relatie.
Ja, zo wederkerig.
Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe doe je dat in een kerk?
Ja, goeie vraag. ik vind het wel goed wat je aanhaalt. Want een voorbeeld stellen is superbelangrijk. Iemand moet beginnen. Maar nog liever dan het woord kwetsbaar, dat de jongeren overigens gekozen hebben.
Ja, klopt.
Hoor ik het woord echtheid liever. Kwetsbaarheid kan voor velen, en vaak spreek ik dan over oudere generaties, vaak ook nog mannen, zonder te willen stereotyperen, sorry voor de luisteraars. Maar kwetsbaarheid is vaak een woord dat kan afschrikken.
Ja.
Als we dan vragen aan iemand, hoe ben je echt, of wat speelt er echt in je leven? Ik heb zo'n kameraad, die vraagt altijd, hoe gaat het echt met u?
Ja.
Dan opent dan andere gesprekstijlen. Ja. Wanneer we vragen of iemand zich kwetsbaar wil opstellen.
Wees eens kwetsbaar.
Voilà. Ja, en vaak als we dat doen, vragen of iemand kwetsbaar wil zijn, zoals jij dat zo goed deed, dan leidt dat ironisch genoeg tot een defensieve houding. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, je vroeg, hoe kunnen jongeren dat dan doen in een kerk? Want 1-op-1 is dat makkelijk om je open te stellen, of makkelijker.
Mm-hmm.
Maar ik moet zeggen dat die jongvolwassenen zijn bijzonder creatief. Ik zei al, meer dan 35 oplossingsrichtingen kwamen uit die bevragingen. En een aantal voorgestelde manieren om te bouwen aan die kwetsbaarheid waren bijvoorbeeld volgens hun... Je kent dat wel, zo'n getuigenissendienst.
Ja. Niet altijd mijn favoriet, moet ik eerlijk zijn.
Maar zij gaven aan, kunnen we alstublieft eens een pijnlijke getuigenissendienst doen?
De echte verhalen.
Ja, je mocht alleen komen met een verhaal dat pijn heeft gedaan. Maar waar de glorie van God ook wel heel sterk in kan voortkomen, natuurlijk. Hè.
Goed idee. Ja. Andere ideeën nog?
Ja. Over de streepoefening, je kent dat wel, op tv komt dat ook vaak. Dan trek je een fictieve of een echte streep bijvoorbeeld met zo'n schilderstijp.
Mm-hmm.
En dan geef je bepaalde stellingen. En dan zeg je bijvoorbeeld, je moet oversteken naar de andere kant als je al eens eenzaam gevoeld hebt in de kerk.
Mm.
En dan kunnen mensen oversteken of... steek eens over naar de andere kant als je geworsteld hebt met geloofstwijfel.
Ja.
Wat gebeurt er dan doordat jong en oud naar de andere kant gaan? Creëert je bij jongere generaties het beeld, kijk, ik ben niet de enige die worstelt daarmee.
Ja.
Ik ben niet vreemd.
Ja.
Ik ben geen slechte christen. Ja. Er zijn ook ouderen die daarmee worstelen.
Mm-hmm.
En misschien dat je dan zelfs samen kunt worstelen.
Ja. Mooi.
Ja, en een heel cool idee... vond ik een flip the church moment.
Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat komt eigenlijk vanuit onderwijs. Hè. Flip the classroom heet dat dan in het onderwijs. En dan in het onderwijs geven de leerkrachten een instructiefilmpje die de kinderen thuis kijken.
Ja.
En dan in de klas doen ze de praktische invulling ervan, de oefeningen, het omzetten van theorie naar praktijk. En iemand van de jongvolwassenen had aangegeven, dat kunnen we toch perfect ook in de kerk, laat de preek door de week kijken, via een filmpje dat gestuurd wordt, via WhatsApp of YouTube, hè, een link die doorgestuurd wordt. En dan op zondag doen we praatgroepen. Dan gaan we echt intergenerationeel liefst nadenken samen over wat het die preek inhield en hoe we dat concreet kunnen maken. Ja. Want een preek bijvoorbeeld over reinheid in relaties kan dan echt effectief besproken worden. Ja, ja. Dan kan het misschien zelfs komen tot een pijnlijke getuigenisdienst, maar dan in mini-vorm.
Ja, ja, ja. Dus niet wat ik vaak hoor dan van, ja, maar dat doen we toch wel in de huisgroepen. Maar dit idee is eigenlijk, we doen dat op zondag mee, met de hele kerk.
Ja, kerkbreed. Ja, ja. Ja. Omdat in je huisgroep spreekt je vaak met de mensen die je al langer kent.
Mm-hmm.
Zijn vaak ook heel homogene groepen.
Ja.
En eigenlijk door aan een kerk te doen, werk je al die factoren weg en praat je misschien ook eens met mensen waar je daarvoor nooit mee gesproken hebt.
Ja, mooi.
Nu ja, ik verwacht niet dat een kerk die sfeer op één avond of op één dag, één zondag ziet, kan bewerkstelligen. Dat is een proces dat je moet durven vertrouwen, denk ik. En misschien dat het starten met minder zware onderwerpen, reinheid in relaties, is misschien niet de beste om mee te beginnen.
Ja, nee.
Maar het starten met minder zware onderwerpen zou wel een aanrader zijn.
Ja, ja, ja.
Maar het idee daarachter is gewoon komen tot dat open gespreksklimaat.
Ja, ja. Leuk, ja. Afgelopen, of anderhalf jaar geleden, zijn wij naar Oostende verhuisd. Maar daarvoor zat ik in de christengemeente Londerdeel. En daar was dat eigenlijk iets wat in de zomer gebeurde. Dus dat was zo dat in de zomer de stoelen weg waren. Althans, ze werden aan tafels gezet. En daar, er was een heel kort preekfilmpje of een heel korte boodschap vooraan. En nadien werd aan die tafels daar dan over gesproken.
Nice.
Mijn drankje, zo een beetje het zomergevoel en het gesprek. Maar is dat wat je bedoelt? Op zo'n manier bouwen aan een open praatklimaat?
Ja, ik vind dat een super tof idee. Waren die gespreksgroepen aan die tafel? Wist je op voorhand bij wie dat aan tafel zat? Of dat gebeurde organisch?
Het enige wat gebeurde was dat er een gespreksleider voor elke tafel op voorhand gevraagd werd. Maar de rest gebeurde op het moment zelf. Wel een kleine waarschuwing voor wie het wilt proberen. Er waren ook mensen die bewust thuis bleven op die zondagen.
Ah,
dus wees gewaarschuwd.
Ja, ik vind het wel een super tof idee. Ik denk dat ik dat ga stelen voor mijn kerk, voilà. Als het mag.
Zeker. Allee, ik zit niet meer in Londerdeel, maar ik denk dat ze het met veel plezier tot inspiratie zijn van anderen. Dus dat was dat open praatklimaat. Maar je had het ook over het hebben van vertrouwensrelaties voor de kerk. Dat echt een ding is voor jongeren. Maar je hebt ook wat gesproken over die grote generatiekloof. Mm. Ook dat huisgroepen vaak homogene groepen zijn.
Mm-hmm.
Klopt het als ik zeg dat mensen, dat jongeren voor die vertrouwensrelatie binnen de kerk vooral op zoek moeten naar mensen die op hun lijken? Zo, hè, vriendschappen binnen de tienerclub, binnen het leidersteam, vriendschappen onder jonge mama's, zo dat idee?
Ja. Ja, dat was net zo frappant aan die conclusies van het onderzoek op Vlaamse bodem. We zien dat mensen eigenlijk altijd naar leeftijdsgenoten gaan of gelijkgestemden.
Ja.
Mensen die in dezelfde levensfase zitten. Mm-hmm. En jongeren doen dat ook.
Mm-hmm.
Maar toch kwam uit dat onderzoek voort dat jongeren of jongvolwassenen eigenlijk aangaven, ze waren zelfs actief vragende partij, om met alle lagen en met alle generaties van een kerk te praten. Ik stond eigenlijk een beetje te kijken van hun verlangen naar intergenerationaliteit, als dat al een woord is. En tegelijkertijd is dat super typerend voor millennials en Gen Z. Zij willen die liever dan verbinden. Zij appreciëren diversiteit. Ja. Dus op uw vraag te antwoorden, nee, het is niet enkel met peers dat ze die verbindingen willen. Ze willen die, denk ik, zelfs met iedere mogelijke leeftijd. En dat is, ja, vind ik wel heel frappant.
Mooi. Dus jongeren verlangen naar vriendschap met mensen die anders zijn dan zij.
Ja.
En ze verlangen naar ruimte voor echtheid, openheid, eerlijkheid.
Ja.
En ze willen ook nog een open praatklimaat, dus geen taboes en over alles kunnen spreken. Amai, cool. Ik loop daar warm van.
Typisch een millennial. Ja, het is... ik vind het zelf ook een supermooi principe, maar ik besef ook wel de complexiteit ervan.
Mm-hmm.
Maar ik vind ook wel dat moeilijk ons niet zou mogen tegenhouden.
Mm-hmm.
Want ik geloof oprecht dat iedere generatie hier baat bij zal hebben. Ja. Wij kunnen leren van de oudere generaties. We kunnen leren van hun wijsheden. Zij hebben misschien lopen zij al 2 keer of 3 keer langer rond dan ons hier op deze planeet. Dus daarin zit die levenservaring. Maar tegelijkertijd kunnen zij ook leren van de jongere generaties.
Hmm, mooi.
Wat zijn die standpunten daar? Ja. En waarom denk je zoals je denkt? Waarom werkt uw brein zo en mijn brein zo? En hoe kunnen we daarin leren van elkaar en samen de weg van God bewandelen? Ja. Ik vind dat een heel cool principe.
Absoluut. En als we dan... dit is nog maar het eerste verlangen dat je onderzocht hebt. Hè?
Ja.
Dus thuiskomen.
Klopt.
Ik word daar enthousiast van. Heel inspirerend om ook over die concrete ideeën na te denken. Volgende aflevering gaan we in op een ander verlangen. Over wat gaan we het dan hebben?
Ja, volgende aflevering denk ik dat ik graag geestelijk groeien wil belichten.
Ja.
Omdat heel veel lezers toen ze van het onderzoek hadden niet verwacht dat dat ertussen zou staan. En als ik daar met andere mensen, andere generaties over praat, dan zijn ze ook een beetje gechoqueerd hoe geestelijk groeien. Willen de jongeren
willen
dat
dan? Jongeren dat,
ja. Ja. Maar de antwoorden uit die bevraging waren echt mindblowing soms.
Okay.
Iemand schreef... net zoals in filosofie zouden wij in de kerk in staat moeten zijn om over thema's te debatteren, te concluderen, te gaan kijken hoe we dit gaan praktiseren. Een andere gaf aan, de Bijbel bevat volgens jullie waarheden. Leren we de logica in die waarheden te zien? Ze willen leren om dat boek, dat heilig genoemd wordt, te analyseren, te bestuderen. Maar dat maakt ondertussen ook dat je de relevantie van het geloof vergroot in de maatschappij.
Ja.
Een type voorbeeld daarvan was een studie die ik ooit heb weten geven over wereldreinheid en natuurlijk. Ja, sorry.
Hot topic, ja.
En die persoon gaf aan dat als we kijken naar de vragenlijst wanneer we bloed gaan geven, dat je op de vragenlijst ziet wat als je meerdere partners gehad hebt, meerdere bedpartners, dan mocht je geen bloed geven.
Ja.
En zo zijn er eigenlijk heel veel vragen rond seksuele reinheid, als ik het zo mag categoriseren, dat wanneer je daar positief op antwoordt, dat je geweigerd wordt om bloed te geven. En die persoon die die studie gaf, is toen vanuit de wetenschap gaan kijken, als in, waarom denk je dat God dat installeert voor jongeren?
Hmm.
En dat maakte dat jongeren in een logica-denkpatroon kwamen, en een debatpatroon, en een dialoogpatroon, en dat het heel open besproken werd. Want het werd niet vanuit die persoon besproken, wat heel aanvallend en soms kwetsbaar kan zijn.
Ja.
Maar het werd besproken vanuit logica. En de logica werd weerlegd of ondersteund.
Ja.
Wat maakt dat je een beetje gaat praten, misschien zelfs in de derde persoon, over een onderwerp.
Ja.
Dat is eigenlijk een concept waar jongeren naar verlangen.
Hmm.
Laat me zien dat het logisch is, behalve de Bijbel.
Ja.
Dat er nog facetten zijn die de Bijbel ondersteunen. En hoe kunnen we daarover debatteren samen?
Ik hang al helemaal aan uw lippen. Als we niet opletten, dan gaan we zo los door naar het onderwerp van volgende keer.
Ja.
Maar ik zie er naar uit om u in de volgende aflevering weer te gast te hebben.
Mm-hmm.
Bedankt om hier te zijn. En luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. We horen elkaar terug in de volgende aflevering over het verlangen van jongeren om geestelijk te groeien in de kerk. Tot dan!